Boris Dietrich, voormalig rechter en D66-leider, zoals ik al eerder zei. Hij werkt nu voor Human Rights Watch. Hij doet dit niet vanuit New York, maar vanuit Berlijn. Zijn boek Wolf is uit. Het is een politieke thriller, net uit en nu al in tweede druk.
Ja, nou, weet je, ik heb het schrijven nodig als uitlaatklep. Want als advocacy director van het LGBT rights program van Human Rights Watch, ja, werk ik vaak met mensen die in hele lastige situaties verkeren in landen waar ze ernstig worden gediscrimineerd vanwege hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Sommige mensen eindigen in de gevangenis, soms worden mensen vermoord met wie ik werk. Dus het is heel zwaar werk wat me emotioneel aangrijpt. En het schrijven van een fictie, van een thriller, dat biedt mij een soort mogelijkheid om een eigen wereld te creëren. Ja. En dan kan ik in die eigen wereld kan ik ontsnappen aan de werkelijkheid. Ik ben in die eigen wereld mijn eigen baas. Dus ik kan het verhaal bedenken. Ik kan de karakters laten ontwikkelen. Ze doen wat ik wil, want ja, ik ben de schepper. Ja, dat is een fantastische ontsnapping aan de harde werkelijkheid.
Eerst even over je boek hebben en dan praat nog even, als je tijd hebt, over je werk. Is het een echter dan het andere?
Nee, het zijn twee verschillende werelden, maar ik voel me er heel erg senang in beide werelden.
Wolf, ik dacht gelijk reizenwolf Turkije.
Ja, nou Wolf is dus de afkorting van Whites Only Liberation Front. En het geeft duidelijk weer de situatie in Duitsland, waar toch rechtsextremisme in opkomst is en er allerlei groepen zijn die Duitsland willen wakker schudden. Zo is er een hele beroemde rechtszaak in Duitsland en het heet de Döner-moordzaak. Want daar was een groepje rechtsextremisten, een beetje een groepje van schlemielen, van mislukkelingen bij elkaar. Maar die die gingen Turkse mensen vermoorden om Duitsland wakker te schudden. En eigenlijk met de bedoeling dat Turken terug zouden gaan naar Turkije en Duitsland zouden verlaten. En als je al die individuen op zichzelf bekijkt, dan denk je wat een trieste figuren. Maar de som der delen maakt dat zo'n groep toch heel erg machtig wordt en dus kon moorden en 8 Turkse mensen heeft vermoord. Voordat de politie er eigenlijk achter kwam, nou, dat dit een georganiseerd verband was. En ik heb die zaak gevolgd en me daar ook
schokkend
door laten inspireren.
Jouw boek speelt in Berlijn?
Alles, het hele verhaal speelt zich in Berlijn af, ja. In het boek Wolf zijn er twee verhaallijnen die samenkomen. De een is een stel, twee mannen, een homostel. En een van die twee mannen is Joods, is een kunstenaar. En hij is een kunstenaar en hij komt naar Berlijn. Maar omdat hij Joods is, heeft hij een hele geschiedenis met Duitsland. Omdat zijn familie is afgevoerd naar de kampen, ja, zijn vermoord. Dus voor hem is het heel moeilijk om te aarden in Berlijn. En het verleden, het nazi-verleden van Duitsland, dat blijkt zijn tentakels in het heden te hebben. En hij raakt daardoor helemaal geëmotioneerd en gaat dan bepaalde dingen doen in Berlijn. Dat is de ene verhaallijn. En de andere verhaallijn is dat er een moord wordt gepleegd. Er wordt een hoofd gevonden in een park door een spelend kind. Ik vond het wel heel mooi om zo'n onschuldig spelend kind op een mooie zondagmiddag in een park zoiets gruwelijks te laten
verschrikkelijk
vinden om die twee contrasten duidelijk te maken. Ja. En de politiecommissaris, een Turks-Duitse vrouw, die moet die moord oplossen. En gaandeweg in het boek gaan deze twee verhaallijnen komen samen. En ik ga het plot natuurlijk niet verraden. Nee.
Ja, vooral met de politieke achtergrond van beide landen en heel actueel.
Ja, absoluut. Het is heel actueel. Ik woon nu bijna 3 jaar in Berlijn en ik merk dus echt dat het broeit in de samenleving. Daar komt nog eens bij dat er in 2015 1 miljoen mensen uit met name moslimlanden, Syrië, Eritrea, gekomen zijn. naar Duitsland. 2016 ja. wordt er weer een dikke miljoen vluchtelingen verwacht. En dat levert een enorme druk op de samenleving op. Het interessante is dat Angela Merkel, de bondskanselier en ook leider van de CDU, een vrij rechtse partij, op het vluchtelingenvraagstuk een vrij links standpunt inneemt. En het gevolg daarvan is dat er eigenlijk niemand in de politiek de mening vertolkt van heel veel Duitsers, namelijk mensen die bang zijn voor te veel moslims, te veel vreemdelingen. En daardoor krijgt extreem rechts de ruimte om zich te hergroeperen. En er hoeft dus maar één sterke leider op te staan en grote mensenmassa's gaan daar achteraan. Dat gevaar en die spanning heb ik ook in het verhaal Wolf verwerkt.
Het is ook een spanning die je op het moment in Nederland ziet wat betreft de vluchtelingen.
Absoluut. In Nederland ook, waar asielzoekerscentra gevestigd moeten worden om alle vluchtelingen op te vangen, zijn toch ook vrij veel mensen uit met name kleinere plaatsen waar die centra moeten komen, die dan gaan demonstreren. En dat is altijd een kleine groep, maar die zijn natuurlijk wel heel vocaal en heel zichtbaar aanwezig. Ja. En die gooien ook met stenen en kalken, ruit vol en vallen binnen vergaderingen van de gemeenteraad, verstoren die. Dus ook in Nederland speelt het. En ik las onlangs in de Telegraaf, een Nederlandse krant, dat ook rechtsextremistische groepen in Nederland nu een beetje in opkomst zijn.
In hoeverre baseer je eigenlijk op de Fortuyn case bij je boek?
Nou, eigenlijk niet. Zei het dat ik wel het politieke klimaat in Duitsland van nu kan vergelijken met hoe Nederland was voor Pim Fortuyn. Pim Fortuyn heeft natuurlijk door wat hij allemaal aan de orde stelde dingen opengebroken in de Nederlandse samenleving. En die geest kwam uit de fles, kon niet meer terug in de fles. Voor Pim Fortuyn keken de media, maar ook de politiek toch de andere kant op en sommige problemen werden niet benoemd. En dat zie ik eigenlijk in Duitsland. En de gebeurtenissen rond Oudjaarsnacht in Keulen, waar heel veel vrouwen zijn aangerand door met name buitenlandse mannen. Dat heeft ook een heleboel discussie veroorzaakt in Duitsland en dat heeft als het ware ook iets opengebroken. Ik denk dat ook in Duitsland nu de geest niet meer terug in de fles kan, maar in die zin vergelijk ik het dat Duitsland wat dat betreft toch wat achterloopt bij Nederland.
Angela Merkel lijkt wel een beetje te keren in haar opinie. Ze zegt nu ook genoeg is genoeg.
Dat is juist. Ze staat onder druk vanuit haar eigen partij. Er zijn nu iets van 40 CDU-politici die in een brief hebben gezegd, zo kan het niet langer, het roer moet om, er moet iets gebeuren. Het is natuurlijk ook zo dat in een land van een kleine 80 miljoen inwoners, als daar 1 miljoen mensen bijkomen in 1 jaar tijd, en dan met de verwachting dat dat de komende tijd door blijft gaan, dan moet je echt gesprekken aangaan over hoe integreren we deze mensen, deze nieuwe mensen, in onze samenleving. Het zijn voor iets van 80% jonge alleenstaande mannen onder de 30 jaar. Die moeten natuurlijk werk hebben, die moeten de taal leren, die moeten snappen hoe een westers land functioneert. Dat vrouwen dezelfde rechten hebben als mannen en dat homo's niet in elkaar geslagen mogen worden en ook dezelfde rechten hebben. En ja, met 1 miljoen mensen is dat een bijzonder zware klus.
Ja.
Dus Angela Merkel staat onder druk en ze probeert natuurlijk toch haar kiezers bij zich te houden. Dus als je naar haar toespraken luistert, merk je dat ze wat opschuift.
Je luistert naar het Nederlands Taalprogramma van SBS Radio. Ik ben Anneke. Ik praat met Boris Dittrich van Human Rights Watch. Een groot deel van Boris' werk heeft te maken met discriminatie van mensen met een andere seksuele oriëntatie.
Mijn werk bestaat uit over de hele wereld reizen, in dit geval vanuit Berlijn. Maar mijn werk bestaat eruit dat ik met regeringen, met parlementen in contact probeer te komen om de discriminatie van homo's, lesbiennes, transgender mensen probeer te stoppen. Door onderzoek te laten doen naar schendingen van mensenrechten en met de rapporten die Human Rights Watch schrijft, probeer ik dan hen te overtuigen dat ze een andere wet aan moeten nemen. Of dat ze ander beleid moeten voeren. En dat doe ik in specifieke landen, in individuele landen. Maar ook bij de Verenigde Naties of bij de Afrikaanse Unie of de Europese Unie. Dus ook bij internationale lichamen. Mm. En behalve dit soort discriminatiezaken hou ik me ook bezig met de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. En dat is natuurlijk een onderwerp wat in Australië heel erg speelt.
Ja, ja, we hebben net het dramatisch verhaal gehad van de Britten, ja, die in Zuid-Australië, ja, bij de dood van zijn partner, van zijn man, kreeg, ja, te horen dat dat niet kon. Dat, nee, is een ontzettend moeilijke situatie. Gebeurt dat in andere landen ook, weet je daarvan?
In sommige landen wordt het huwelijk van twee mannen of twee vrouwen niet erkend. Dus dat is net zo als de situatie in Zuid-Australië. Ja. Alleen, daar is men wel soepeler als er in de praktijk dit soort situaties voordoen. Want deze situatie van het Britse paar in Zuid-Australië, dat is hier ook talk of the town in Europa. En men spreekt schande van Australië. Australië maakt echt een slechte beurt, want men zegt, dit is zo hardvochtig. En ja, het is zo in strijd met waar de waarde van gelijkheid, waar wij voor staan en respect voor de overledenen en diens wensen, dat men gewoon niet snapt dat dit in Australië kan gebeuren. En ik weet dat er heel veel mensen ook verwachten en hopen dat de nieuwe Australische premier hier afstand van neemt en zal zeggen van, nou ja, wij moeten als Australië echt hier echt iets aan gaan doen.
De premier van Zuid-Australië heeft er afstand van genomen en zijn excuus aangeboden. Zoiets is schrijnend, zoals je zegt. Wat is op het moment wereldwijd jouw grootste zorgengebied?
De grootste zorg is dat er in landen homo's vermoord worden door degene die daar de leiding hebben. Van daken worden geduwd met het hoofd naar beneden omdat ze homoseksueel zijn. En dat is dus in een deel van Irak, een deel van Syrië, waar IS de macht gegrepen heeft. Mm-hmm. En de grootste zorg is dat je als mensenrechtenorganisatie ook, maar als Verenigde Naties ook, geen contact kan hebben met dit soort terroristen die de macht gegrepen hebben. Want die varen er wel bij door mensen te vermoorden en de rest van de wereld te shockeren. Ja, en dat is dus echt een vreselijke situatie waar ja, eigenlijk de rest van de wereld nog geen antwoord op heeft.
Daar hebben we ook geen greep op.
Ik denk de enige mogelijkheid is een militair ingrijpen, want er is geen dialoog mogelijk, ja, geen gesprek mogelijk met deze machthebbers om hen tot reden te brengen, want ja, ze zijn totaal onredelijk. Dus dat is een grote zorg. Verder zijn er natuurlijk van de 192 landen in de wereld nog iets van 80 landen waar homoseksueel gedrag nog strafbaar is. En dat maakt, ook al wordt in een heleboel van die landen de wet niet toegepast, maakt toch zo dat homo's, lesbiennes makkelijk gechanteerd kunnen worden en een prooi zijn voor lieden die het niet wel met hem.
SBS, 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 SBS Radio.